Inderdaad, jij vindt veel in de Bijbel taferelen geschilderd die op een of andere wijze uitdrukking geven aan de Heer Jezus Christus en zijn werk. Per slot, God heeft voortijds veel malen op velelei wijze, vooral dat laatste, op velelei wijze, tot de vaderen gesproken. Dat is een veronachtzaamd aspect van de Bijbel, eigenlijk. Maar God heeft gesproken, inderdaad, van oudsher. En dit gebeurt ook trouwens, niet alleen van oudsher in oudtestamentische tijd, maar het gebeurt ook in nieuwtestamentische tijd, waarbij wij inderdaad het leven van de Heer Jezus op aarde beschreven vinden, feitelijk in allerlei anekdotes, als dat het goede woord is, episoden, mag ook, wat u maar wil. Maar er zijn bepaald losstaande gebeurtenissen waarvan de volgorde discutabel is tot in onze dagen. Sommige dingen zijn redelijk duidelijk, andere maar dan ook volstrekt niet. Wat was eerst, wat kwam daarna, enzovoort. Ik weet nog dat ik ooit dacht van ik ga eens een schema maken van waar de Heer allemaal geweest is, in volgorde, allemaal op een rijtje enzovoort. In je naïviteit doe je dat als jochie. Zo van, dat moet toch kunnen? Wel, dat kon dus echt niet en dat kan nog steeds niet. Ik wist niet dat het vak harmonie der evangeliën inderdaad een vak was in de theologie. Hoe schuif je namelijk Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes in elkaar? Dat valt niet mee en het kan ook niet en het heeft trouwens ook geen zin. Onder het motto namelijk wat God gescheiden heeft, voegen de mens niet samen. Die kan je vaker gebruiken hoor, deze uitdrukking. Dat is een hele mooie. Maar ik zal u eens een vraag stellen. We hebben allerlei wonderen en tekenen die de Heer Jezus deed, hè, die beschreven worden in de diverse evangeliën. Noem me nou eens één die beschreven wordt in alle vier de evangeliën. Hè? Nee? Staat niet in het Johannes evangelie volgens mij. Dat valt nog niet mee, hè? Nee. Ik ken er maar één van de 34. Ik heb 34 tekenen van de Heer opgeschreven. Dat getal zegt niks. Want wat ik niet heb meegerekend is bijvoorbeeld het teken van zijn hemelvaart. Maar dat was wel een teken en een wonder. Het was immers een teken van zijn wederkomst. Ja, ik weet het, want men ziet dat over het hoofd, dat het dat is. Maar ja, het staat er wel. En bij Hemelvaartsdag gedenken wij de hemelvaart van de Heer Jezus. Toevallig op Hemelvaartsdag uiteraard. En toch, in werkelijkheid ging het daar niet over. Want de hemelvaart van de Heer Jezus in de zin van zijn verhoging, dat was niet op Hemelvaartsdag, dat was 40 dagen eerder. Dat was op eerste paasdag, de dag van zijn opstanding. Hemelvaartsdag is de uitbeelding van zijn wederkomst. Dat staat er ook bij. En het andere ook trouwens, dat hij op eerste paasdag gezet werd in de hemel aan de rechterhand Gods enzovoorts. Toen hij nog moest opvaren naar zijn vader. En dat is duidelijk genoeg. Het is een kwestie van schrift met schrift vergelijken. Overeenkomende bijbelgedeelten met elkaar vergelijken, naast elkaar leggen, enzovoorts. Het wordt veel te weinig gedaan tot in onze dagen. Maar als u dat zou doen, u zou die tekenen bij elkaar optellen, dan heb je een stuk of 35, 34, op mijn lijstje althans, ooit. Maar er is er maar één die in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes ook staat. Heb je hem inmiddels? Nee, dat valt niet mee, hè? Maar er is er echt maar één. Of het daarmee het belangrijkste teken is wat de Heer gedaan heeft, dat weet ik niet, want dat is een modernisme eigenlijk. Hè? Wat is het belangrijkste? Wie krijgt de meeste punten? Enzovoort. Wie krijgt de publieksprijs? En al dat soort dingen weer. Maar het is de wonderbare spijziging. Oké, eigenlijk moet ik het noemen de spijziging van de 5000. Dat is dus, waar het Johannes-evangelie betreft, Johannes hoofdstuk 6. En dat ik Johannes voor me neem, dat is eigenlijk omdat in het Johannes-evangelie in Johannes 6 namelijk, een heel lang hoofdstuk, niet alleen dat teken voorkomt, maar ook dat teken wat zojuist in inleidende woorden genoemd is, namelijk Jezus wandelt op de zee. Ik vind dat een pracht van, hij wandelt op de zee. Hij ging een eindje wandelen en ja, op de zee. Ja, hoe je het anders moet zeggen weet ik ook niet, maar hij wandelt op zee. Maar daarna krijg je een zeer uitgebreide uiteenzetting ter toelichting van die zogeheten wonderbare spijziging. Die komt daarna dan weer. Want Johannes 6 begint met Jezus vertrok over de zee van Galilea. Welke is de zee van Tiberias? Vreemd dat dat erbij staat. Weet u waarom dat erbij staat? Nou ja, onder andere dan omdat daaruit blijkt dat Johannes dat schrijft veel en veel later en ook onder veel andere omstandigheden en blijkbaar ook in het buitenland, want anders had iedereen wel geweten dat de zee van Galilea het meer is van Tiberias. Hebben jullie dat? Dat blijkt daaruit. Het is helemaal achteraf. Het is zelfs vermoedelijk zo, maar dat is alleen een vermoeden, dat Johannes' Evangelie een van de laatst geschreven boeken is van de Bijbel. In ieder geval het laatst geschreven boek door Johannes. En Johannes was een laatbloeier, dat weet u waarschijnlijk. Nou, hij bloeide al vroeg ook trouwens, maar u weet, hij was die jongeling. Hij wordt geacht al die andere apostelen ver te hebben overleefd. Toch? Nou ja. Snel mijn onderwerp niet, maar waar het over gaat is dat wij de beschrijving vinden ongeveer vanaf vers 4 dan maar, omdat het Pasen is vandaag. Vers 4 tot en met vers 14 is de beschrijving van de zogeheten wonderbare spijziging. Dan krijg je even ertussen door Jezus wandelt op de zee, maar boven vers 22 staat dan weer het brood des levens en dat gaat tot en met vers 59. Dat is een lange uiteenzetting over het brood des levens. En daarmee een commentaar op de zogeheten wonderbare spijziging. En niet omdat ik dat zeg, maar dat staat er ook. Want het gedeelte vanaf vers 22, dat wordt gekoppeld aan die wonderbare spijziging die eraan vooraf ging. En aan die zeevaart trouwens, en dat de Heer wandelde op de zee. Maar dan staat er vanaf vers 26 dat Jezus zegt, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. En daarna werkt niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in de eeuwigheid enzovoorts. En vervolgens, het brood Gods is hij, vers 33, die uit de hemel nederdaalt en die aan de wereld het leven geeft. En dat gekoppeld aan vers 32, voorwaar, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Waarmee gezegd wil zijn dat het manna in de woestijn, zowel als dit brood bij de wonderbare spijziging, een uitbeelding zijn van het geestelijk voedsel dat de vader geeft aan de mens. Nou ja, via de Heere Jezus uiteraard, waarvan dan Mozes dan toch ook weer een type was enzovoort. De Heer voedt de zijnen, is het idee. Met grote nadruk. En ik wijs er maar op dat de Heere Jezus voordat hij gevangen genomen werd, dat wil zeggen dat hij in de nacht dat hij verraden werd, het staat letterlijk zo in 1 Korinthe 11, meen ik, dat in de nacht dat hij verraden werd, nam hij het brood en deelde het uit, en hij nam de wijn en hij deelde het uit. Dat valt waarschijnlijk niet in de categorie wonderbare spijziging, voor zover ik weet. Maar het is nog steeds zo dat de Heer dus spijzigt, te eten geeft, namelijk. Spijziging. Het probleem is echter, wij zitten met al die verhalen die ons opgedist worden. U weet wat een dis is? Oké. De verhalen die ons opgedist worden over alles wat de Heer deed. En trouwens over al wat in de Bijbel staat. En Ik wil niet al te negatief doen, maar soms denk ik dat het alleen maar de bedoeling heeft om ons de Bijbel af te nemen en om er wat anders voor in de plaats te stellen. Want oh, wat een gedoe is dat toch altijd, hè? Dan, ik zal langs de andere route binnenkomen. De Heer is mijn herder en geen ding ontbreekt mij. Hij doet mij nederzitten. Nee, nederliggen was het daar, maar hier was het nederzitten in Johannes 6. Hij doet mij nederzitten en liggen aan grazige weiden enzovoorts. En de strekking ervan is ongeveer dit. Dat als de Heer voor je zorgt, dan komt het allemaal wel goed enzovoorts. En hij bewaart je. Waarvoor dan? Nou ja, de laatste keer dat ik het hoorde citeren, luidde de psalm, al ging ik ook door een dal van diepe duisternis. Ik weet niet welke vertaling dat was. Maar ze hebben nauwkeurig de dood uit de psalm weggehaald. En een diepe dal van duisternis, dat is dan als je een keer depri bent, of al lange tijd depri, of dat je helemaal, weet zoiets ook alweer. Hoe zijn die ouderen? Ik moet het eens navragen aan mijn psychiater. Maar goed. Ja, en dan is het de Heer die voor je zorgt en al dat soort dingen meer. Ja, en dan heb je weer de dood en opstanding weggeredeneerd. Of de Heer is mijn herder, maar dan niet Psalm 23, maar Johannes hoofdstuk 10. De Heer is de herder enzovoort en ik ken de zijn. En hij is voor ons gestorven, want hij stelt toch zijn leven voor de schapen. Nee, dat betekent die uitdrukking niet, maar zo leest men hem wel, enzovoort. En dan heeft men weer de dood en opstanding weggeredeneerd. Want het eerste gedeelte, daar wordt het liefst overgeslagen. Namelijk, wie door de deur ingaat, dat is de goede herder. En wie van elders inklimt, is een dief en een moordenaar. En voor de goede herder doet de deurwachter open, want hij zelf kon het ook niet. Ik ben nou een ketter, hè, dat weet u, hè. Want waar gaat dat over, die deur, waar die herder door moet alvorens zij herder is, want dat staat er, toch? Wie door de deur gaat, is de goede herder en hij leidt zijn schapen uit en wat het maar was allemaal. Hè. Die deur is de opstanding uit de dood. En niet hij zelf schopt de deur open, de deurwachter doet de deur voor hem open. Zoals ik zei, maar hij zelf kon dat niet. Precies zoals Petrus het predikt en wie het maar waren, of Paulus. Maar God heeft hem opgewekt. En wij stonden erbij en keken, we hebben hem levend gezien. En wiens getuigen wij zijn, God heeft hem opgewekt. En sindsdien is hij de vorst des levens, de archegos. Later heet dat de overste leidsman, dat woord is het. Voor overste leidsman. Hij is de vorst des levens enzovoort. En hij is oorzaak geworden, dat was hij niet, oorzaak geworden voor eeuwige zaligheid, voor alle die hem gehoorzaam zijn enzovoort. En de herder, die door de deur is gegaan, de opgestane, stelt zijn leven voor de schapen. Niet voordat hij door de deur gaat, lees het maar na in Johannes 10. Nadat hij door de deur is gegaan, is hij de goede herder. Hier ben ik, ben de goede herder en ik stel mijn leven voor de schapen. Dat betekent niet ik sterf voor de schapen, dat betekent ik leef voor de schapen. En een paar versen verder, een halve bladzijde in mijn Bijbel. En ik geef hun het eeuwige leven. Maar ja, het schijnt dat velen, ook eens zogeheten evangelische christenen, denken dat een mens eeuwig leven krijgt omdat de Heer gestorven is. In de eerste plaats is dat volkomen onlogisch. Het is namelijk het tegenovergestelde eigenlijk. Maar eigenlijk had ik moeten zeggen, in de eerste plaats, de Bijbel leert dat niet. De Bijbel leert dat de een voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. En als er geen opstanding is vervolgens, dan is iedereen verloren. Of je dan een gelovige bent of niet, ach ja, je vraagt je af wat iemand dan geloven moet. Dat staat gewoon in de Bijbel. En men is altijd geneigd om de dood en opstanding van Christus over te slaan. Het gaat nog een fase verder trouwens. Men is sowieso geneigd helemaal de vernedering van de Heer Jezus Christus over te slaan. Men doet altijd alsof de Heer deed alsof. Dat wil zeggen, hij deed net of hij een babytje was, dan in de kribbe lag. En zoals de man zei, Ze doen net alsof die luiers, of dat ook maar flauwekul was. De naam wil me niet te binnen schieten, maar het was Mark Lowry die dat ergens zei. Ja. De juiste woorden weet ik niet meer. Maar hij zei, dat was geen flauwekul, dat was niet een spelletje. Dat was echt. En dat hij er lag in een voerbak enzovoorts. Los van de profetische betekenis daarvan, want die ziet men bij voorkeur ook over het hoofd enzovoorts. Maar toen maar. Maar men doet net alsof het maar flauwekul was. Of de heer in vermomming, incognito, zal ik maar zeggen, hier op aarde rondliep, maar wij weten wel beter. Waarom weten wij beter? Omdat we dat zelf bedacht hebben. En daar de Bijbel aan aanpassen, enzovoorts. En we redeneren dat gewoon weg. Maar de werkelijkheid is, dat de heer kwam in vernedering, dat hij zich ontledigd heeft, staat er echt, ontledigd heeft van zijn God, hè, dat hij ons in alles gelijk is geworden, enzovoorts. Dat hij in alles verzocht is geworden gelijk, als ook wij, en kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Welke tekst ik nou geciteerd heb, nou ja, die zoekt u dan zelf maar op. Het staat gewoon zwart op wit. In de Bijbel, ik citeerde het ook helemaal letterlijk, enzovoort. En de triomf is vervolgens dat alle uitspraken over dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont en dat hij het beeld Gods is, enzovoort. Die uitspraken, die rij van teksten, zijn allemaal, kijk het maar na, zijn allemaal teksten over de opgestane. En niet over de Heer in zijn vernedering hier op aarde als mens. Echt niet. Ik weet wel dat de kerkelijke traditie anders is. Natuurlijk, ik ben me dat allemaal bewust. Maar dit is niet wat de Bijbel leert. Dit is wat theologie leert, enzovoort. Maar het is allemaal het wegredeneren van het wezen, de essentie van het werk van Christus en daarmee van zijn persoon. Men heeft trouwens er drie personen van gemaakt. En ja, dan ga je weer. Dan ben je hem dus ook kwijt. Dat is de consequentie daarvan. En daarom zit het christendom met al die problematiek waarvan iedereen zegt, ja, je kan er deze kant mee op, je kan er die kant mee op. Het is maar wat iemand ervan vindt. Het is leuk, leuke hobby. Nee, het gaat om wat de Bijbel zwart op wit zegt. En daarmee kan niet gesjoemeld worden. Wel met wat mensen zeggen, maar niet met wat de Bijbel erover zegt. En wat de Bijbel erover zegt is dit, dat de Heer Jezus degene is die het woord van God bedient. Dat de Heer degene is die gestalte geeft aan het woord van God. En het woord was in de beginnen, de Heer Jezus niet. Nou ja, het is zo jammer dat soms die dingen uitgelegd moeten worden. Want ja, eigenlijk is het gênant. Dat vind ik persoonlijk, ik schaam me er eigenlijk voor om het te moeten uitleggen. Er staat toch ergens in de Bijbel, ziet de maagd zal zwanger worden. Dan wordt toch ergens een bevrucht, staat er toch, bevrucht, enzovoorts. En er staat dan toch ook bij gelegenheid, en gij zult zijn naam heten Jezus. Niet, hij heet Jezus. Het was geen kind wat gebracht werd en wat er al was enzovoorts. Of iemand die er al was, zodat je nou weet, ja, hij heet Jezus. Echt niet. Hij moest nog geboren worden hier op aarde. Gij zult zijn naam heten, Jezus. Met als toelichting, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden enzovoorts. Want dat is de vertaling. Nou ja, de inhoud van de naam Jezus. Yashia uit het Hebreeuws betekent nou eenmaal iets als redden. En zalig maken is een van de vertalingen daarvan naar het Nederlands. Maar goed, dat moest allemaal nog gebeuren, enzovoort. En van hem staat ook dat hij toenam in wijsheid, enzovoort. Dat wil zeggen, dat is een mens. Die verzocht is geworden hier op aarde. Die ook gewanhoop moet hebben, enzovoort. Maar die in alle duisternis, alle twijfel van het aardse bestaan, zijn hoop moest stellen, zijn hoop en verwachting moest stellen op de beloften die God hem gedaan had. Dat staat er ook gewoon. In de eerste plaats dat hij kwam om een bepaald werk te verrichten, hiertoe ben ik in deze uren gekomen. En op een andere plaats staat dat hij om de vreugde die hem voorgesteld was, door wie dan? Niet de vreugde die hij zichzelf had voorgenomen. De vreugde die hem voorgesteld was door iemand die hoger was dan hij. Dit is ketters wat ik nu zeg. Ik zeg het er maar bij. Dat is in strijd met de christelijke diverse geloofsbelijdenissen en de drie formulieren van eenigheid. Misschien wel met alle drie. Weet ik veel. Maar daar heb ik niet mee van doen. We hebben van doen met de Bijbel. Zie? Nou ja, en de Bijbel leert dat ik kwam in vernedering om een dienstwerk te vervullen, ondergeschikt aan zijn hemelse vader, van wie staat het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Men zou dat niet bagatelliseren. Het was een weg van vernedering, zegt Filippenzen, waarbij hij zich ontledigde, staat er echt. Zich ontledigd heeft van wat? Van zijn godheid, dat staat er. En als mens op aarde, dat staat er. De gestalte is van de dienstknecht aangenomen, de mensen gelijk geworden, voor 100%, niet 200%, dat bestaat namelijk niet. Men maakt het er wel van, hè? Theologen hebben daar geen probleem mee. Nou ja, sportlui ook niet. Die hoor ik praten over 1000% enzovoort. Kon ook niet leren op school, denk ik. Maar goed, en rekenen kan niemand meer, heeft van mij verzekerd. Maar voor 100%, de mensen gelijk geworden, is in gehoorzaam geworden, namelijk tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En als je afdoet aan zijn vernedering, dan doe je dus af aan zijn verhoging. Want als hij niet vernederd geworden is, dan kan hij ook niet verhoogd zijn geworden. Heb je dat nog? En dat is wat er gebeurt in de praktijk. Er wordt afbreuk gedaan aan de persoon van de Heer Jezus zelf. Sommigen zeggen dan ook nog, ja, maar dat is niet zo belangrijk. Dat zijn bijzaken. Wat is er dan wel belangrijk? Ja, wij zelf natuurlijk, dat begrijp je toch. Wij zijn belangrijk. Als wij maar behouden worden, kan niet schelen wie het gedaan heeft en waarom. He? Zo denkt men erover in de praktijk. En ik weet het zeker, want dat is de context van al die zogeheten belijdenisgeschriften en die kerkelijke traditie. De vraag naar wie wordt er zalig en waarom niet. En als je dan zalig bent, of je het weer kwijt kan raken. Want we gunnen het sommige mensen niet. Toch? Dat soort zaken. Het is diep tragisch, dit soort zaken. Maar wat ik u probeer voor te houden, is eenvoudigweg dit. Dat al die tekenen die de Heer deed, zijn geen bewijs van zijn godheid. Dat kan niet. Punt 1. Omdat de Bijbel zegt dat God het door hem gedaan heeft. Handelingen 2. En dat hij was een man gods. Onder de lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. Enzovoort. En voor de rest kennen wij nog enige mensen, nou minstens enige uit de Bijbel, die ook zulke tekenen deden. En dat waren ook geen goden. Dat waren mannen gods, heet dat. Later noemen we ze profeten in het algemeen. Maar de titel man gods, die wordt wel degelijk gebruikt. Enzovoort. Dat is waar het over gaat. Dat bewijst verder niks. Weet iemand wat bewijst? De tekenen die de Heer deed. Ik zei tekenen. Natuurlijk zijn soms wonderen. Sommige tekenen zijn namelijk helemaal geen wonderen. Maar hebben niettemin een betekenis. De wonderen zijn tekenen, want ze hebben een betekenis. Ze zijn namelijk tekeningen, uitbeeldingen. Ze zijn namelijk tekeningen van het werk dat de Heer zou doen na zijn opstanding. En waarom dat is, dat lijkt me ook wel duidelijk. Want er valt van dat werk van de Heer niets te zien. Daar was dan de Messias en hij verdween. Dat is het dilemma waar we altijd tegenaan lopen in verband met het Jodendom. De vraag namelijk of de Messias al gekomen is. En strikt genomen, ik neem het maar weer strikt. Strikt genomen, nee, hij is niet gekomen. Hij moet nog komen. Maar de Messias heeft gestalte gekregen. Nee, niet in de geboorte van Jezus, maar in de opstanding van Jezus. Daar werd hij de Christus, werd hij gezalfd met olie. Toch? boven zijn vreugdegenoten en hoe heet hem allemaal, en Jesaja al, enzovoort. Dat is zijn opstanding, daar was dan de gezalfde, namelijk de Christus. Hetzelfde woord, dat weet u, hè? Christus betekent gezalfde, Messias betekent gezalfde, dat is allemaal hetzelfde begrip. Hij ontving de geest in zijn opstanding. Iemand zei, ja, maar daarvoor had hij dat ook. Dan zeg ik, ja, dat kan nog wel zijn. Maar de Bijbel zegt dat de beloofde Heilige Geest door hem ontvangen werd in zijn opstanding. Handelingen 2. En om geen misverstand te laten bestaan, heet het bij ons ook zo. Wij hebben ontvangen de Heilige Geest der belofte. En voor de eer staat de belofte des vaders ontvangen hebbende, handelingen 2, in verband met de geest enzovoorts. Dat is wat anders dan de werking van Gods geest zoals we dat kennen in het Oude Testament. Maar ook die dingen weten we niet meer, want we hebben van de geest gemaakt een van de drie personen van de Godheid enzovoorts. En nou zijn we het onderscheid kwijtgeraakt en dan moeten we verklaren wat doet die geest dan. En dan nemen we de hele Bijbel bij elkaar en alsof het allemaal hetzelfde is enzovoorts, los van de context. En dan krijgen we een systematisch verhaal wat nergens op slaat. Het past niet meer in de Bijbel. En dat is het probleem. En wat ik u probeer voor te houden, is wat de Bijbel daarover zegt. Namelijk, het Oude Testament zegt dat de Heer aankondigt, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Nee, niet allemaal tegelijk, dat staat ook niet, dat het allemaal tegelijk is. Het moet ergens beginnen en het is begonnen bij de eersteling, dat is de Heer Jezus Christus. In zijn opstanding, niet in zijn geboorte, niet in zijn doop, niet in wat het maar was. Het is in zijn opstanding. Het staat er allemaal zwart. Ik gun me de tijd niet. Ik vind het ook een beetje buiten het onderwerp. Maar waar het me om gaat is dit. Dat al die tekenen die de Heer deed, tekenen zijn van wat hij zou doen als de Messias, als de Christus, maar nog niet in het openbaar. Als hij zijn koninkrijk op aarde zou oprichten, daar zijn trouwens geen tekenen voor nodig. Dat is gewoon wat in het Oude Testament wordt aangekondigd. Het herstel van de troon van David in Jeruzalem, de stad van de grote koning. In Jeruzalem dat dan blijkbaar ook volgens het Oude Testament weer herbouwd is, nadat het verwoest is geworden aan het einde van de 70ste week van Daniel. Dat staat allemaal in het Oude Testament. Profetie, de psalmen enzovoort. De terugverzameling van Israël en wat het maar is. Maar de vraag is, wat doet de Heer vandaag? Want het is al 2000 jaar geleden zo ongeveer, sinds hij stierf, sinds de Passion. Een vrolijk feest langzamerhand, heb ik begrepen, maar ik wil het niet weten. Maar het is zo'n 2000 jaar geleden en wat doet de Heer vandaag dan? Nou ja, volgens de een doet hij niks. Is hij ons vergeten? Volgens de anderen is hij het hoofd van de kerk. Dat wil zeggen ons kerkgenootschap. En volgens de anderen leidt hij de kruistochten. Nou ja, dat was ook 1000 jaar geleden dan, maar dat geloofde men dan ook. En de heksenvervolging en de kettervervolging. En toch? En er waren nog wat oorlogen waar de Heer ook aan de ene kant stond. Of was het aan de andere kant? Er wordt hem van alles in de schoenen geschoven, in de sandalen, ja. Hoe zeg je dat? En wat de Bijbel erover leert, ik bedoel, mensen zien het niet en maken zich daarna wat wijs. De hele wereld is zo bijgelovig als wat. Want ja, men wil de Bijbel niet geloven, dus dan moet je wat anders. Zie? En men begrijpt er dus helemaal niks van. Maar die tekenen van de Heer zijn allemaal stuk voor stuk tekenen, zelfs de tekenen en wonderen namelijk in het Oude Testament zijn tekenen van het tegenwoordige werk van Christus. En wat doet hij dan dus? Hij voedt ons. Een wonderbare spijziging. Het is het enige teken, onthoud die. Het enige teken wat vermeld wordt door al de vier evangelisten. Uniek, volstrekt uniek. Dan heb ik het niet over die andere van de spijziging van de 4000. Die komt ook voor in Matthäus en in Marcus. Maar deze, het is een andere gelegenheid dus, maar deze door alle vier de evangelisten. En dat is, denk ik, dat lijkt me duidelijk, omdat dat teken essentieel is voor in het algemeen wat de Heer vandaag doet. Hij voedt ons. En in de nacht dat hij verraden werd, aan het eind van zijn aardse loopbaan, om zo te zeggen, was hij samengekomen met zijn discipelen in een geheime plaats, want het wordt ons niet verklapt. Toch? Nee, je krijgt wel een vraag. Waar wilt gij dat paasmaaltijd bereiden? En dan staat er niet, dat is straatnummer zoveel, huisnummer zoveel. Toch? Er wordt niks beschreven. Het is geheim. Het wordt ze niet verteld. Er wordt alleen tegen ze gezegd, ga naar de stad en dan volg je de waterman. De waterman. Dat is dat beeld wat we kennen op het sterrenkaart staat, die sinds Adam, nou sinds Seth, als u het mij zou vragen, de waterman. Dat is die man met die kruik water op zijn schouder. En uit die kruik komt een hele stroom van water. En daarin zwemt dan één vis. Wordt gezien? Sterrenbeeld waterman. Dat is een beeld van Christus in onze tegenwoordige bedeling. Oké, ik had ook kunnen zeggen dat is een beeld van de Heilige Geest. Maar ja, dat is ketters natuurlijk. Hè? Om ze uit elkaar zien te houden naar het schijnt. Het lukt mij nooit, want in de Bijbel is het niet verschillend. Het is de Heer zelf namelijk met een stroom van water. En u weet toch dat water een beeld is van het woord van God. En dat het water verzameld wordt in vaten. Of ze nou houden 2 of 3 metreten, dat maakt niet zoveel uit. Oké, dat was Johannes 2. Dat was het eerste teken wat de Heer deed enzovoort. Maar water. Of het is het badwater Siloam, waar het water is samengestroomd, waarmee je ogen moet wassen met het woord van God. Kan ik elke theoloog, of zij het niet willen worden, of zij een aanbevelen, blind ben je toch, de ogen wassen met het water van Siloam, met het verzamelde water van het woord van God. Dat is waar het over gaat. En dan worden je ogen geopend. Niet als vanzelfsprekend, want het is een wonder. Hebben we die? Tot zover. Nou goed, de plek waar ze naartoe moesten, ga naar de stad en dan zie je Ploni Almoni, P.A. Ploni Almoni, zulk een, in de Statenvertaling. En dan heet hij dus precies hetzelfde als die broer van Boas, toch? In het Oude Testament, die andere losser, zulk een, die van die schoen. Nou ja, toen maar. Je kan niet alles uitleggen, maar het staat wel allemaal in de Bijbel. Die geheimzinnige figuur op de achtergrond. Maar die verborgen figuur op de achtergrond van wie nooit gezegd wordt wie of wat of waar. Dat is een beeld, is een uitbeelding van Christus in onze tegenwoordige tijd. Men ziet hem niet, men hoort hem niet, maar hij doet wel wat. Hij heeft ook een erfdeel al en daarom kon hij Rut niet lossen en daarom is het Joodse volk tot in onze dagen niet verlost dus. Hij heeft een erfdeel langs een andere route en hij heeft ook een of ander onderkomen in Jeruzalem, maar het is een onderkomen, maar het is een opperzaal. Hebben jullie nog? Een opperzaal. Een toebereide opperzaal. Want als het nieuwe verbond aanbreekt, is er een toebereide plek waar de gelovigen verzameld worden. Nee, ik praat langs een paar lijnen tegelijk. Hè. Ik geef je even de tijd om het te switchen. Als Israël verzameld wordt in de toekomst, dan is het in een toebereide plaats in de woestijn. Dat is Openbaring 12. Azal, maar dat is Zacharië 14. En wat de gemeente betreft, die toebereide plaats, is Johannes 14. En dat zijn de woorden van de Heer in de opperzaal. Johannes 14. De beroemde vers 2. Slecht begrepen, maar dat is misschien toch goed dat we dat ook maar even aanhalen dan, want we zijn toch bezig. Waar staan, uw hart worden niet ontroerd, gij lieden gelooft in God. Geloof ook in mij. Er wordt toch onderscheid gemaakt. In het huis mijns vaders. De term huis mijns vaders of vaderhuis in dit verband kennen wij allemaal. Omdat 1 op de 3 liederen die we hebben, zal ik maar zeggen, We spreken over het vaderhuis. Nou, dat is overdreven, maar wij kennen de term daarvan. In de Bijbel is het hier compleet nieuw. Maar goed. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, als het niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben. En toebereide plaats dus. Waar? In de hemel. Voor de goede orde, die plaats is bereid. En de Heer heeft de deur geopend. Dan wel het voorhangsel gescheurd. Zodat wij met vrijmoedigheid kunnen naderen tot die toebereide plaats achter het voorhangsel, namelijk naar het nieuwe verbond en in de hemel zelf. Met dank aan Hebreeën 9, waar deze dingen allemaal worden toegelicht. En voor zover er staat ik geheen om uw plaats te bereiden, moet ik u misschien teleurstellen. Namelijk, ik moet u zeggen dat die plaats al lang bereid is. Dat dat allemaal al vervuld is. En sindsdien dus is van toepassing, wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En ik mag hopen dat u ooit begrepen hebt dat wij als gelovigen zijn, niet zullen zijn, zijn waar hij is. Achter het voorhangsel, onder het nieuwe verbond, in de hemel zelf, met Christus opgewekt, met hem gezet in de hemel. Een plant met hem geworden, de gelijkmaking zijn doods, zijn de begrafenis, zijn opstanding en hemelvaart. En dat heengaan, dat sloeg op wat hij zei tegen Maria. Het was ook een teken trouwens, maar ik doe mijn best daar niet op in te gaan. Maar wat hij zei tegen Maria in de hof, weet u nog. Nee, zei het niet Eva, zei het Maria deze keer in de hof. En toen zei hij, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En ik roep altijd meteen erachteraan. Later op de dag bleek dat geen enkel probleem meer te zijn. Zodat de conclusie is dat hij vervolgens meteen ter plekke is opgevaren ten hemel. Wat dat betekent, hoe dat eruit zag, ja, dat weet ik niet. Maar het is wel gebeurd. Zit aan mijn rechterhand, dat is toen gebeurd en sindsdien is de plaats bereid. Wij moesten daar vroeger zingen. En ik word geacht afkomstig te zijn, toch wel uit evangelisch gezien een zeer bijbelgetrouwe omgeving. Wij zongen, de voorhang is gescheurd. Wie kent de volgende regel? Niemand. De voorhang is gescheurd, de hemel is nu open. Het leven in het licht is thans ons heerlijk lot of zoiets. En zo is het maar net. Dat is onze positie. Die plaats is bereid. Of dacht u dat de Heer nu bezig is ons plaats te bereiden? Hoe lang gaat hij erover doen, denkt u? Wat moet er nog gebeuren? Die plaats is bereid. Dit haal ik gewoon uit dit schriftgedeelte zelf. Hè. Als er staat, kom ik weder en zal u tot mij nemen, dat noemen wij de uitstorting van de geest. Maar zelfs moet ik erbij zeggen dat dat niet eens gebeurde op de Pinksterdag. Dat gebeurde op dezelfde eerste paasdag, toen de Heer 's avonds bij zijn discipelen verscheen in de opperzaal, de toebereide plaats, en op hen blies en zei, ontvang de Heilige Geest. Het is op diezelfde dag gebeurd. En de plaats was daarvoor al toebereid. Snap je wel? En dat is dus wat de Heer zei tot die twee discipelen. Ga, volg die man met de kruik water. En die volg je dan en die zal u brengen in een toebereide plaats. En dat bleek het onderkomen te zijn, het domicilie voor langere tijd van de discipelen, apostelen in Jeruzalem daarna. Heb u dat nog? Een opperzaal. Een opperzaal? Wij kennen de opperzaal bij Elia, waar de zoon van die vrouw tot leven gewekt werd. We kennen de opperzaal van Elisa, waar die zoon van die vrouw tot leven gewekt werd. Toch? Wij kennen de opperzaal bij Petrus en Dorcas, waar die vrouw tot leven gewekt werd. En we kennen de opperzaal uit Troje. Oké, Troas. Ja, Amstel Radamme is Amsterdam. Ja, oké. Okay. Troas uit Troje. Maar een jonge man, weer. Uit de dood werd opgewekt in verband met een opperzaal. En ze kregen ook allemaal wat te eten trouwens. Met die gelegenheid. Lees het maar eens na. En allemaal op dezelfde manier. Vereenzelviging met. Ze werd omhuld, gegrepen, omhelst. Hoe dat maar heten mag, enzovoort. Bij gelegenheid wordt er nog genist ook. Dat is een beeld van krachtige adem. Namelijk van leven, enzovoort. Het is 3-4 keer minstens hetzelfde plaatje. En dan krijgen die discipelen, waar zijn ze? In de opperzaal. Er wordt krachtig genist, een krachtige adem, namelijk geest. Zij hoorden het geluid van een geweldige, gedreven wind, enzovoort. Het staat er toch allemaal? En leg het maar naast, het klopt echt. En dat heeft allemaal betrekking op de tegenwoordige positie van de gemeente. Als levend gemaakt met Christus. Was de gemeente daarvoor dan dood? Nee, daarna maakt u het wat ingewikkeld. Nee, dat kan natuurlijk niet, hè. Nou ja, dan stop ik dus, want dat is het verhaal van Israël, met in het bijzonder van de 10 stammen, waarvan men dacht dat hij dood was. En dat was ook eigenlijk zo, maar ziet, hij is weer levend. En dat is dus het verhaal van de verloren zoon. Lees het maar na in Lucas 15. Mijn zoon was dood, maar hij leeft. Of het verhaal van Jacob en Jozef, de eerstgeborene. Mijn zoon was dood, maar hij leeft. Enzovoorts. Zie je? Maar het is allemaal een uitbeelding van de opstanding van Christus en daarmee tot stand komen van de gemeente waarvan Christus het hoofd is. En wat doet hij? Hij is de goede herder van zijn schapen nadat hij door de deur, de poort der rechtvaardigen gegaan is. Oké, de deur der schapen uit Johannes 10, de poort der rechtvaardigen was uit Psalm 118, om maar eens wat te noemen. Ja, we kennen ook nog een tegenovergestelde van lui die de deur zoeken en de deur niet kunnen vinden. Weet u nog? Ja, dat is van de andere kant bezien. Waar is de deur? Weten we niet. Maar voor de Heer werd de deur open gedaan en daar staat ook de poort der rechtvaardigen meervoud. Dat wil zeggen, hij gaat er als eerste door en als er één herder door de deur is, dan volgen er andere schapen. Ja, dat is het verhaal, niet alleen in Amsterdam, hè. In de Dam bedoel ik, hè. Eén schaap over de Dam. Ik leg hem er even uit. Voor de Nederlanders hier onder u. Maar goed, wat de Heer namelijk deed bij zijn discipelen is, ze verzamelden in een toebereide zaal. Dat die van Jozef was, dat heb je inmiddels begrepen, mag ik aannemen. Anders dan leggen we dat een andere keer wel weer uit. Maar in een toebereide zaal, en wat doet hij daar? Hij spreekt deze woorden over het huis mijns vaders en ik toebereide plaats. Plaats bereiden. Maar hij zei deze woorden uit Johannes 14, ja. Die zei hij dus in een plaats die beschreven werd als een toebereide zaal. Voor de paasmaaltijd. En dat was het ook. Ja, oké, weer een voetnoot. Want dan komt er iemand zeggen, ja, maar het was niet de paasmaaltijd. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn. Welke boeken heb je allemaal bestudeerd? Mooi, gooi ze maar weg. Neem nou de Bijbel eens een keer. En leg nou al die schriftplaatsen die in al die boeken genoemd worden, is gewoon naast elkaar. En dan zul je zien dat het gewoon de paasmaaltijd was op de avond van de 14e van de eerste maand. En anders vraag je me er nog maar een keer na, dan zal ik het voor u doen. Zal ik het u demonstreren. Er is geen enkel probleem over. En gek genoeg, daar is de christelijke traditie inderdaad volkomen correct. Dat wil zeggen, de kruisiging was op vrijdag. Deze bijeenkomst was op donderdagavond. Oké, die dagen heten niet zo, maar doe maar. En daarna werd hij op vrijdag, voordat het donker werd, werd hij van het kruis genomen en begraven. Met alle haast, want het was al laat dus. En op zondagochtend, want dat is de derde dag volgens de normale, dat wil zeggen inclusieve rekenwijze. Op zondagochtend, bij het eerste licht, stond hij op. En zo kom je aan 3 dagen. Daarna moet alleen nog uitgelegd worden dat de term 3 dagen en 3 nachten in verband met de Heer echt alleen maar 1 keer voorkomt. Alle andere keren is het na 2 dagen dan wel op de 3e dag. En de uitdrukking 3 dagen en 3 nachten is ontleend aan het boek Jona. Dat staat erbij dat het daar een ontleend is. Het is dus Hebreeuws. En in het Hebreeuws is dat de enige manier om te zeggen, het gaat over 3 kalenderdagen. Dat staat trouwens ook gewoon in de boeken. Dus ja, het mag geen enkel probleem zijn allemaal. Het is maar, was maar 1 paasviering. Dat was deze. Op de avond van de 14e van de eerste maand. Zie? En op de andere dag, op Goede Vrijdag, op vrijdag dus, werd hij gekruist. Maar bij deze gelegenheid in die gereserveerde zaal spreekt de Heer een heleboel. We krijgen hier dan ook 5 hoofdstukken in het Johannes-evangelie. Het gaat allemaal over wat de Heer zou doen na zijn opstanding. Het is profetisch. Wat dacht u wat? Dat is waar het over gaat. En merkwaardigerwijze, dan krijgen we de zogeheten instelling van het heilig avondmaal. Dat staat niet eens in Johannes. Met andere woorden, het wordt maar gemeld door 3 van de 4 evangelisten. De spijziging van de 5000 wordt vermeld door alle 4 de evangelisten. Nota bene. Hoe belangrijk kan het wezen? Zie? De instelling van het avondmaal, alleen Matthäus, Marcus, Lucas. Maar vergis u niet, in het Johannes-evangelie ben je 5 hoofdstukken lang in de opperzaal. Ik hoef u toch niet te zeggen dat dat veruit de langste beschrijving is van die omstandigheid. By far. En er wordt niet eens melding gemaakt van de instelling van het avondmaal. Staat niet, en dan na de maaltijd. Weet je wat er wel staat? Over na de maaltijd. Gek genoeg is dat al meteen bij de eerste verse in hoofdstuk 13. De hele rest komt na de maaltijd kennelijk. Maar er staat na de maaltijd, stond hij op, vers 4. Legde zijn kleder af, nemende linnen doek, omgodde zichzelf, goot water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen enzovoorts. En dat is de aanhef van alles wat beschreven wordt in die opperzaal. Waarschijnlijk is de instelling van het heilig avondmaal in de zin van brood en wijn dan al geweest. Maar hier wordt de draad opgenomen. En je kan hem niet missen. Hij legde zijn kleder af, nam een linnen doek en omgodde zichzelf. Wat denkt u waarom hij dat deed? He? Voor de show? Ja, voor de show. Ja, om iets te showen, om iets te laten zien. Wat dan? Ja, hoor eens, bladzijde 1023. Als je het nou nog niet weet, dat is een uitbeelding van dood en opstanding. Legde zijn kleder af, is te dood. En linnen doek, dat is de opstanding. En meer in bijzonder, linnen staat voor het priesterschap. In de Bijbel. De linnen lijfrok enzovoort. Dat is de kleding van de priesters. Die mochten namelijk geen wol dragen. En u wordt geacht te begrijpen hoe het dus is. Bij zijn geboorte werd de Heer gewonden in doeken, dat is linnen. Het is meteen een aankondiging van zijn priesterlijk werk. Maar zijn priesterlijk werk begint pas na zijn wedergeboorte. In zijn opstanding. Heb u dat? En als de Heer is opgestaan, dan lopen die discipelen naar het graf, weet u nog. En wat vinden ze ook alweer in het graf? Linnen doeken. Waren dat diezelfde linnen doeken? Nou, dat denk ik niet. Maar toch wel. Want wat wij van de Heer kennen nu, nadat hij is opgestaan, is zijn hoge priesterlijke functie, zijn priesterlijke werk, uitgedrukt in de linnen doek. Hemzelf zien we niet, maar hij doet zijn priesterlijke werk, waarvan die linnen doeken de uitbeelding zijn. Dat is waar het over gaat. En hier vind je dat dus ook. Dat wil zeggen, de reiniging van de voeten der discipelen, wat het ook wezen mogen, is een uitbeelding van het tegenwoordige werk van Christus sinds zijn opstanding. En ik zal u er nog wat bij vertellen, dan heb je voorlopig even werk. Men lezen het Johannes-evangelie door. En dan moet je eens kijken welke uitdrukkingen steeds gebruikt worden voor, nou hiervoor. Dat heet namelijk zijn verhoging. Hier staat er een, die kan ik meteen even lezen. Jezus, wetende dat zijn uur gekomen was dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Elders heet het, want zijn uur was nog niet gekomen. Maar lees het maar eens door. Johannes Evangelie, dat is zoveel werk, maar dan even kijken of je die uitdrukking nu kunt vinden. Dat gaat over zijn verhoging, zijn verheerlijking, zijn terugkeren naar de Vader enzovoort. Geen woord over zijn dood. Daar hebben wij ook niks aan. Waar het over gaat is dat hij leeft. Sindsdien. Daarna. En dat de weg naar zijn uiteindelijke bestemming een weg is die ging door de dood heen. Dat betekent dus dat zo'n man die er dan voor doorgeleerd heeft en als theoloog, als hofpredikant te boek staat, die dan zegt, ja, maar de opstanding heeft natuurlijk niet letterlijk plaats gehad. Zo'n man heeft totaal geen boodschap. Niks. Dit is de enige echte fundamentele Bijbelse boodschap. Niet leven na het sterven, abusievelijk aangeduid als leven na de dood, maar opstanding uit de dood. Dat is de zaligheid die tot stand gebracht zal worden en die fundamenteel tot stand gebracht is in de Heer Jezus Christus. Dat is ook de inhoud van de prediking. Gij hebt hem gekruist, maar dat hoef je ze niet te vertellen, dat weten ze. Handelingen 2. Gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. En God heeft hem de geest gegeven die beloofd was, staat er allemaal bij. En God heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Impliciet dus ook, God heeft hem gemaakt tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want er staat 3 versen verder in Psalm 110 dat daar geciteerd wordt. Hebben u dat nog? Oh ja, en God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Staat trouwens ook in Psalm 110, maar het wordt geciteerd in Psalm 8. Er was daarvoor niet zo. Daarvoor was het dat Jezus zei tot Pilatus, gij zoudt geen macht over mij hebben indien... Oké, dat gaat me verder niet om, de rest van de zin. Het gaat me om, gij zoudt geen macht over mij hebben. Dat wil zeggen, hij had wel macht over hem. En het is jammer dat je dat moet uitleggen, want iedereen weet toch dat Pilatus de opdracht gaf om hem te kruisigen. Dat hij daar 100% voor verantwoordelijk was. Nog een paar anderen trouwens ook. Maar zo is dat gegaan. Maar wat ik u probeer te vertellen is dat in essentie de vraag naar wat doet de Heer vandaag, dat in essentie die vraag kan beantwoord worden simpelweg met hij voedt de zijnen. Oké, Psalm 23 voldoet natuurlijk ook. Ik geloof dat ik wel 6 verschillende melodieën ben tegengekomen inmiddels van die psalm. Surely goodness and mercy will follow me. Dat is er ook een, hè? Oh, dat is de laatste verse van Psalm 23. All the days of my life, enzovoorts. Maar wat hij doet ons nederliggen aan grazige weiden. Hij geeft ons te eten. Hij sterft niet voor de schapen. Hij geeft hen het eeuwige leven. Voedsel, namelijk. Dat is wat hij doet. Vandaar de spijziging van 5000 door alle 4 de evangelisten. En nog zo'n paar keer. Maar als u dan echt nog wat te doen wil hebben, dan zou u eens moeten proberen op te tellen hoe vaak door Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes gesproken wordt, of in Matthäus, Lucas, Johannes gesproken wordt over een maaltijd. Nee, soms letterlijk, omdat er een maaltijd was. En soms in gelijkenissen. De optelsom wordt lastig, want je weet nooit, is dit een andere dan die? Of is het toch dezelfde, is het een ander verslag van dezelfde gebeurtenis? Maar het doet er niet toe, hou je dan maar eens mee bezig. Kijk maar eens hoe dat zit. Je zult zien dat het echt een dominant beginsel is. Er is een maaltijd. Het Johannes-evangelie begint er ook trouwens mee. Met het openbare optreden van Jezus. Dat is meteen hoofdstuk 2. De bruiloft te Cana. En de bruiloft is sowieso een maaltijd. Al was het maar omdat het hetzelfde woord is, enzovoorts. Het gaat om een maaltijd. En het gaat om de vraag wie eraan zit en wie niet. En of je wel aan de goede tafel zit. Toch? En in welke volgorde men aan de tafel zou zitten. En er zouden vele laatsten zullen aanzitten in het koninkrijk. Dat is een maaltijd. Als eerste en vele eersten als laatste. Enzovoorts. Het gaat altijd over een maaltijd. En wat ik natuurlijk probeer te zeggen is, het gaat over een maaltijd en dus gaat het over leven. En ja, je moet het mij niet kwalijk nemen, het ligt niet aan mij, maar ik weet dat in de christelijke traditie die laatste maaltijd van de Heer met de zijnen in de opperzaal beschouwd wordt als een uitbeelding van lijden en dood. Ja, verzin nog eens iets geks. Sorry. Ik excuseer me toch, sorry. Je neemt het van elkaar over. Je hebt het niet anders gehoord. Je weet niet beter. Maar vanaf nu dus weet u wel beter. De maaltijd is een uitbeelding van leven. En ik geneer me dat ik het zeg. Want ja, als ik u voor het eten uitnodig, dan bedoel ik toch niet dat u liefst zo snel mogelijk het loodje legt, hoe pijp uitgaat, het hoekje om de kist in en hoe dat maar heten mag allemaal. Het is dan niet belediging of zo, een ramp. Het gaat toch over leven bij een maaltijd. En als de Heer zegt, dit is mijn lichaam voor u, dan weet ik wel dat men meteen gefascineerd raakt door de dood enzovoort. En een corpus, een lichaam, een corpus zit aan één crucifix. Nou, u misschien niet, omdat u te weinig Roomse achtergrond hebt, maar vooruit dan aan. Maar het is toch dwaasheid. Wij zijn leden van zijn lichaam, wij zijn vlees van zijn vlees enzovoort. En de Heer houdt het voor zich, dit is mijn lichaam voor u. En ik weet nog dat ik een keer zei tegen iemand, wiens naam ik dan maar niet zal noemen, maar dan zei ik, ja, maar er staat toch in 1 Korinthe 10 dat wij eten van één brood en dat we alle eens broodsdeelachtig zijn enzovoort. En dat dat toch het lichaam van Christus is. Toen was het antwoord, ja, dat is zo. Maar dat is hier een uitzondering. In alle andere plaatsen. Maar er zijn geen andere plaatsen waar het uitgelegd wordt. Het is alleen 1 Korinthe 10, nou ja, en 11. En daar staat dat het een beeld is van de gemeente. Dat staat er expliciet. Waarvan wij leden zijn, waarvan we deel uitmaken. Enzovoort. En het antwoord was, ja, maar dat is hier een uitzondering. Maar ja, de uitzondering is dat het daar verklaard wordt. En op andere plaatsen wordt het überhaupt niet verklaard. Nou ja, men vindt het geen verklaring. Als de Heer zegt, dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Dat vindt men niet duidelijk genoeg. Wat ik ook betreur, want ik vind het heel duidelijk. Maar toe maar. Maar als je zou vragen, maar waarom wordt het dan niet verklaard? Dan zeg ik, nou raad eens. Kom op zeg. Waarom wordt het niet verklaard? Waarom staat er niet bij wat het betekent? Waarom niet? Omdat je dan alleen maar afbreuk doet aan de betekenis. Dat is toch vanzelfsprekend. Het is een maaltijd. Het is brood en wijn. Dat is toch leven? Het heet toch het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald? Of is het nou ineens ander brood? Het is nog sterker zelfs. De uitdrukking brood des levens vinden we hier in Johannes 6. En het is uit de hemel nedergedaald. Maar het is nog sterker, want het brood van de avondmaalstafel en Johannes 14 was wel degelijk van de paasmaaltijd. En ik weet het, er zijn de meest wilde theorieën over dat er op twee achtereenvolgende avonden een paasmaaltijd werd gehouden, omdat er wat discussie over bestond, ook onder de Joden enzovoorts. Maar hoe je het ook keert of wendt, het blijft dan paasmaaltijd 1 of 2 of 3 of hoeveel het er maar was. Maar er blijft de paasmaaltijd, de sederavond enzovoort. En dat betekent hoe dan ook altijd dat het brood dat gebruikt werd ongezuurd brood was. Maar raad eens wat. Ja, ongezuurd brood, dat is het, nou ja, brood kan je het nauwelijks noemen, maar dat is het in de Roomse kerk, bij de communie. Maar bij de protestanten in het algemeen is het gewoon gezuurd brood. Ik heb het nooit anders gezien eigenlijk. Nou ja, misschien wel, maar dat herinner ik me dan. Daar heb ik geen actieve herinnering aan, laat ik het zo zeggen. Ik ken dat verschijnsel wel, ik herinner me dat niet. Het was altijd, wat ik van vroeger gewend ben, was altijd gewoon brood. En als ik ooit eens ergens anders kwam, was het ook gewoon brood. Gezuurd. Het is hoe dan ook incorrect. Ja. Ja, wat moet je daar nog meer over zeggen? Men begrijpt het niet. Maar dat ongezuurde brood is een uitbeelding van een nieuwe schepping. Dat niet bedorven wordt door zuur, want zuur is bederf. Moet je dat ook nog uitleggen? Iemand zei, zuur is evangelie. Zoals mensen als Spurgeon. Spurgeon is beroemd om zijn verklaring van de psalmen. Maar ook om zijn gelijkenissen. Want dan kan je mooie verhalen. Het was een prediker, een verhalenverteller. Spurgeon. Ik wil niks lelijks over hem zeggen, maar dan kom je bij de gelijkenis en dan is het zuurdeesem, dat is het evangelie, dat de hele wereld doorzuurt enzovoort. En dan denk je, ja, verzin ze maar, hij kan het mooi zeggen, ik vind het echt prachtig hoe hij het zeggen kan, maar wat hij zegt inhoudelijk is onzin. Noem nog zo'n voorbeeld. Dan begint daar niet aan, de hele wereld is vol met mensen die het mooi kunnen zeggen, maar het is onzin, inhoudelijk. Toch? Al die praters, mooie verhalen, maar het is allemaal onzin. We kennen de waarheid niet enzovoort. En dit, ik vind het echt banaal. Sorry dat ik weer zo uitval, maar brood en wijn reikt hij ons aan. Niet met de mededeling val dood, maar met de mededeling, dit is het bloed, dit is het leven. En dan komt weer iemand uitleggen dat bloed een uitbeelding is van de dood. Ja hoor, verzin ze maar. Het illustreert alleen hoe weinig wij Westelingen ideeën hebben van symboliek. En zeker van de symboliek van de Bijbel. Dit is het leven. In ieder geval, het is van het nieuwe verbond. En onder het nieuwe verbond bestaat geen dood. Dus je kunt niet zeggen, dit is de dood van het Nieuwe Testament. Toch? Het nieuwe verbond, dat is alleen geldig, is van toepassing op degenen die wedergeboren zijn. Die nieuw leven hebben ontvangen, die in Christus een nieuw schepsel zijn. En het oude verbond eindigt in de dood. Dus als een uitbeelding is van het lijden en dood van de Heer Jezus, stel dat dat zou kunnen. Brood kan nooit een beeld zijn van dood. Brood is per definitie leven. Je kan niet van wit zeggen, het is een beeld van zwart, toch? Nou ja. Je kan het niet omkeren. Maar als het een beeld zou zijn van de kruisiging, dan kan je niet zeggen, dit is van het nieuwe verbond. Toch? Het is, dan zou het moeten zijn van het oude verbond. Maar het is niet een beeld van het oude verbond. Het is een beeld van het nieuwe. Van de opstanding, van de nieuwe schepping enzovoorts. En dat ene brood, want dat was de bedoeling. Zo staat het ook uitdrukkelijk in 1 Korinthe 10. Dat ene brood is een uitbeelding van het ene lichaam van Christus. Dat past ook volkomen in de context van die Korinthebrief. Met die uiteenzetting die daarna volgt over het lichaam van Christus enzovoort. En in 1 Korinthe 10 en 11 wordt het toegelicht en toegepast. En gezegd, het is één brood, wij eten van één brood, wij zijn één lichaam. Dat is onze officiële positie en wij worden opgeroepen om dien overeenkomstig te wandelen. In het besef dat wij deel uitmaken van dat ene lichaam van Christus en dat wij drinken van dezelfde geest. Want de wijn is een beeld opnieuw van het leven, bloed, leven, geest van Christus. Johannes schrijft in 1 Johannes 5... Er zijn er drie die getuigen. Men heeft er een tekst over de drie eenheid van gemaakt. En men durft het niet eens meer terug te brengen naar wat het oorspronkelijk was. Dat is echt waar. Men heeft het lef niet. Maar er staat, drie zijn er die getuigen. De geest, het water en het bloed. En die drie zijn één. Want geest, water en bloed zijn leven. Alle drie. Hebben jullie dat nog? En de beker is dus inderdaad de uitbeelding van het leven, dan wel van de geest van Christus, de Heilige Geest, waarvan wij drinken, dan wel waarmee wij doordrenkt worden, want wij drinken allen aan dezelfde geest, staat er. Ik meen dat het is 1 Korinthe 12 vers 13, maar dat wil ik afwezen, maar daar in de buurt in elk geval. Hebben we die nog? Nou ja, en wat je in Johannes dus leest, is dat men in een woeste plaats terechtkomt. Overigens niet in Judea, maar in Galilea. Maar ja, dat lijkt mij vanzelfsprekend, langzamerhand. in Galilea. En er staat het Pascha was nabij. Het wordt er zelfs bij genoemd, Pascha. Zodat je zoveel jaren daarna meteen moet denken aan de opstanding van Christus. Het Pascha, het feest der Joden, was nabij. En Jezus hief de ogen op en ziende dat de grote schare tot hen kwam, zei tot Filippus. Want Filippus wordt geacht iets te hebben met de openbaring van het koninkrijk. Ga ik nou niet uitleggen, maar dat is zo. Hij zei tot Filippus, van waar zullen wij broden kopen opdat deze eten mogen? En Filippus vers 7 antwoordt, voor 200 penningen brood. Dat staat er bij de andere verslagen in de andere evangelie ook bij. Hè? Dit verhaal over die 200. Het is toch iets met twee. Voor 200 penningen brood is voor deze niet genoeg. Nee, precies. Een van zijn discipelen, namelijk de mannelijke, Andreas Antropos, de man. Je bent meteen bij de gemeente terecht, die een man is, maar dat weet men ook niet meer. Hè? Dat de gemeente als lichaam van Christus mannelijk is. Het woord niet, maar het ding. De gemeente is mannelijk. Maar goed. De broeder van Simon Petrus zei tot hem, hier is een jongsken dat 5 gerstebroden heeft en 2 visjes. En de aardigheid is natuurlijk dat wij in het Oude Testament kom je nogal eens tegen dat er ergens een jongen bij is. Onbenoemd. En hij zei tegen zijn jongen, en hij stuurde zijn jongen en zegt, nee, je moet nog een beetje verder wezen. Nee, het is wat dichterbij. Bij de steenazal was dat. Er is altijd wel ergens een jongen op de achtergrond. Wie zou dat nou wezen? En het antwoord is, nou, dat is de Messias. Die niet van eeuwigheid was, want dat was hij nou eenmaal niet. Hij werd dat pas in zijn opstanding. Hij kwam pas veel later. Hij is de jongen. En als het niet een uitbeelding is van de Heer Jezus, ach, dan was het Paulus. Een uitbeelding van Paulus, de jongeling, de jongeman. Zo wordt Paulus trouwens geïntroduceerd. Hebben jullie dat nog? De jongen, die ze pas later kwam. En als het nog moeilijker wordt, wordt het Benjamin, want dat is die kleine. Hij wordt ergens in Genesis in 1 hoofdstuk 5 of 6 keer die kleine genoemd. Ik vind het wel grappig. Dat is trouwens ook de naam van Paulus, hè? Die kleine. Paulus betekent immers dat, is precies hetzelfde. En hij was uit Benjamin. Je bedoelt, zijn verwijzingen uit het Oude Testament, doorverwijzingen naar het Nieuw Testamentische waarheid, en dus in het bijzonder naar de Heer Jezus Christus zelf. En wat heeft hij? 5 broden en 2 visjes, maar hij wordt verder niet benoemd wie het was. 5 gerstebrood en 2 visjes. Ergens in de kerkelijke geschiedenis wordt melding gemaakt van een of andere figuur waarvan gezegd wordt, dat was die man, dat was die jongen die kwam met die 5 brood en de 2 visjes. Maar deze ben ik vergeten. Dus misschien dat ik er nog eens op kom. Maar ik ben hem wel eens tegengekomen in de kerkgeschiedenis. Een of andere zendeling of een eerste bisschop van die of die plaats. Daar was die jonge man met die 5. Volgens mij in Zuid-Frankrijk. Maar zoeken we nog eens op. Hier is een jongske dat 5 gerstebrood. Gerstebrood staat voor heerschappij, hè? Gerst. Shora. Gerst. Dat komt overeen met Sara, de vorstin. En Sar, de vorst en de tsaar enzovoorts. Hè? Staat voor heerschappij. Maar goed. 5 gerstebroden en 2 visjes. 5 staat voor genade. 2 staat voor, het zijn 2 tegengestelde, maar ze zijn toch 1 dan wel. Het gaat over de eerstgeborene met een dubbel deel enzovoorts. Maar doe maar. Zijn details, ik ga er niet op in. Er staat alleen duidelijk dat het een wonder is, want wat zijn deze onder zoveel? En Jezus doet de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Hij doet mij nederzitten in grazige weiden, denk ik, ogenblikkelijk. Ja. En zo zaten dan de mannen neder, omtrent 5000 in getal. En wat ik nou hier niet lees, staat bij die andere verslagen wel. In Matthäus, Marcus, Lucas staat het wel uitdrukkelijk dat die mensen, die 5000, moesten zich eerst verdelen in groepen van 50. Eventueel 100, staat er ook nog een keer, ergens. 50, 1100. maar in groepen van 50. Wat je uitgebeeld vindt, ik vind het prachtig, is in de eerste plaats de eenheid van de gemeente. Het zijn de discipelen, het zijn volgelingen. Ze hebben de Heer gevolgd van de Heer Jezus. Ze zijn teruggekomen op een berg. Ik weet niet of het hierbij staat, maar bij gelegenheid staat dat. Daar is veel gras. Het zijn dus een uitbeelding van de gemeente, van die hele kudde van de Heer die gevoed wordt door de grote herder der schapen. Niettemin zijn ze wel onderverdeeld in kleinere groepen. Ik vind het wel grappig. Want dat is natuurlijk toch een uitbeelding, punt 1, van wat wij kennen als plaatselijke gemeenten. Ze zijn niet allemaal gelijk. Maar ze maken deel uit van het grote geheel. En dan nog wat. Als bij gelegenheid, ik geloof dat het zo is, dat ik het goed zeg, dat bij gelegenheid gemeld wordt, ik heb nog 7000 overgelaten. 7000? Ja, die hebben hun knie van paal niet gebogen. Dus daarom heb ik ze overgelaten. Ik zeg meteen wat ik denk dat er staat. Hè. Er zijn nog 7000. Maar van die lui, uit de dagen van Elia, lees je dat ze zich verborgen hielden. Ze waren ondergedoken, heet dat. Met een leuke Nederlandse uitdrukking. Voor iets wat niet leuk is, ondergedoken. Maar in spelonken en zo, in groepen van 50. Hetzelfde verhaal. Een beeld van een gelovig overblijfsel. Onderverdeeld in verschillende groepen van 50. Hoe, waarom dat was, hoe ze dat hadden. Ja, waarom? Omdat het symboliek is. Omdat het model staat voor de gemeente, de kerk voor mijn part, voor de gemeente in onze tegenwoordige tijd, in nieuwtestamentische tijd. En ze worden daar gevoed. Ze worden onderhouden op hun onderduikadressen, in hun spelonken of waar het maar was, enzovoorts. Heb u dat nog? Nou, dat is wat de Heer doet in onze tijd en dat is wat hier uitgebeeld wordt. En Jezus nam de broden, komt er nou nog een hoor. Jezus nam de broden en gedankt hebbende deelde hij ze aan de discipelen. En de discipelen deelden ze aan degene die nedergezeten waren. Desgelijks ook van de visjes en zoveel zij wilden. Dat wil zeggen, het werk van de Heer is de spijziging van de 5000. Maar in de praktijk waren het de discipelen, dat wil zeggen kennelijk de 12 die het werk deden. Personeel. Als u het wilt brengen binnen het kader van iets als priesterschap, dan is Christus de hoge priester, maar die bedient zich van priesters. Zijn personeel. In het Nieuwe Testament heet dat, dat wij op zo'n grote zaligheid zouden acht geven die begonnen is verkondigd te worden door de Heer zelf. Dit is Hebreeën 2, vers 3. De welke begonnen zijn verkondigd te worden door de Heer, aan ons bevestigd is geworden door degenen die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door tekenen, wonderen, menigelijk kracht en bedelingen des Heilige Geestes, enzovoort. Ik bedoel te zeggen dat de prediking door de discipelen niet afwijkt van de prediking door de Heer Jezus zelf. Al moet ik zeggen dat we van de prediking van de Heer Jezus maar heel weinig weten. Maar de Bijbel stelt vast dat de prediking van het evangelie begint bij de bediening van de Heer zelf en voortgezet is door de discipelen. Daar is niet sprake van enige verandering. Dat zeg ik vanwege het zogeheten ultradispensationalisme. De boodschap is niet gewijzigd geworden, de wissel is niet omgezet of zo. Tenzij dan dat het omzetten van de wissel deel uitmaakte van het gemaakt bestek. Ik bedoel, het gaat gewoon zoals van tevoren is aangekondigd. En daar gaat het maar om. Zodat u niet denkt dat de discipelen later ineens een heel andere boodschap predikten of zo. De Bijbel zelf zegt dat het niet het geval is en het wordt hier in dit beeld uitgedrukt. Heb je dat beeld nu nog? En de aardigheid is dat aan het eind van het verhaal zijn er nog 12 korven over. De overgeschoten brokken heet dat. Van de gerstebroden. Ik geloof niet dat de vis genoemd wordt, nee. Want ja, vis blijft niet zo lang goed, heb ik begrepen. Maar doe maar. Maar er blijven 12 korven over. Ik vraag me nu nog steeds af waar die 12 korven met brood naartoe gegaan zijn. Maar u begrijpt toch de betekenis daarvan? Na de voltooiing van de gemeente gaat het verhaal verder met de 12 stammen van Israël. In de openbaring van het koninkrijk van Christus. Zie? En merkt u nou dat dit soort tekenen, nou ja, de uiteenzettingen, de letterlijke uiteenzettingen in de profetie gewoon ook bevestigen? Dit is de volgorde. Eerst het werk aan de gemeente, dat is de spijziging van de 5000. Daarna krijg je 12 korven die overblijven. Maar dat is wat na onze gemeentelijke bedeling komt. Hij heeft betrekking op Israël en daarmee de openbaring van zijn koninkrijk. Spijziging van de 4000, dat is een ander verhaal. Dat wordt geplaatst in een andere context, maar heeft net zo goed te maken natuurlijk met het werk dat de Heer doet sinds zijn opstanding, of althans na zijn opstanding. Maar dat laat ik nu buiten beschouwing. Ik probeer uw aandacht te vestigen op dit verschijnsel, dat de Heer zelf degene is die gekomen is, van Gods wegen gezonden is. Dat is de uiteenzetting in het latere deel van dit hoofdstuk, van Gods wegen gezonden is, als dat manna dat uit de hemel is nedergedaald, ik ben dat brood uit de hemel, enzovoorts. Dus zo goed als hij genoemd wordt, hij is het woord Gods. Nee, niet in Johannes 1, maar in Openbaring 19. Zo goed als hij genoemd wordt het woord Gods, omdat hij het woord gestalte geeft en brengt, predikt. Zo heet hij het brood des levens, omdat hij nou eenmaal de opstanding en het leven is. En het gaat nog steeds dus om het woord van God. Want dat manna uit de hemel nedergedaald, daarvan staat van Israël dat ze niet wisten wat het was. Daarom noemden ze het manna. Maar de volgende zin zegt wat het was. Namelijk, dit is het woord dat de Heer ons geboden heeft. Staat er gewoon bij hoor, in, wat is het, Exodus 16? Geloof ik. Het wordt niet zo gelezen. Door de vertalers ook niet, heb ik de indruk. Maar het staat er gewoon bij. Dat manna is de uitbeelding van het woord van God. Het is genoeg voor iedereen. Er blijft verder niks van over. Hiervan stond ook trouwens. De bedoeling was niet dat wat verloren zou gaan, maar dat het ook die 12 korven bewaard zouden worden, want er komt nog meer. Enzovoorts. Nou goed. Maar de Heer is dat brood. En hij zegt ook gewoon, in vers 47 van Johannes 6, voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Dus waar is brood nou een uitbeelding van? Ja, leven. En als de Heer het geeft, eeuwig leven. Zie? Uw vaders hebben de mannen gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mensen daarvan eten en die sterven. Ik ben dat levende brood, enzovoort. Maar lees dus maar na, het staat er met zo'n grote nadruk, zodat het toch wel triest is, dat men daarna bij de inzetting van het avondmaal ineens meent te moeten constateren dat brood een beeld is van lijden en dood. Het is jammer. En daarmee verliest het avondmaal als zodanig compleet zijn betekenis, want je kan wel wat zeggen. Je kan wel zeggen, dit is dat en zo is zo. Je kan wel zeggen, wit is zwart. En, maar ja, je praat dan onzin, maar je bent de betekenis, de werkelijke betekenis, kwijt. Zie? Het is hetzelfde als wat mijn vader tegen mij zei, dat ze de gemeente zien als bruid, dat is nog tot daaraan toe. Daar kan ik wel mee leven, maar het probleem is dat ze de mannelijkheid van de gemeente zijn kwijtgeraakt en daarmee de gemeenschap ook tussen de Heer en de gemeente. Want dat heb je dan aan de kant geschoven. En eigenlijk, dat is hoe de duivel werkt. Ik heb geleerd dat heet wolven in schaapskleren. Je gebruikt de Bijbelse woorden, maar je geeft er een andere inhoud aan. En dat is een vaste betekenis ervan. Heeft God dat? Ja, dat heeft God gezegd. Ja, maar God heeft het anders bedoeld. Sinds bladzij 2 van je Bijbel speelt dat een rol. Geeft God ons leven? Ja, nee, hij noodt ons aan zijn tafel en geeft ons brood en wijn. Jawel, my cup runneth over, zingen we dan. Of hoe is die tekst? Mijn beker vloeit over, maar het blijkt een beker met vergif te zijn. Want dat de beker met wijn een beeld is van vergif, sinds Socrates, zal ik maar zeggen, sinds oude klassieken, dat was de doodstraf, dan moest zo iemand een beker met giftige wijn drinken. En dan zegt men, dat is wat de Heer liet zien, deze beker, dat is mijn bloed, namelijk mijn dood bedoeld men, enzovoort. En zo praat men dat recht. Maar het is volstrekt onzin. En men raakt kwijt wat de Heer ons beloofd heeft. God geeft ons zijn genadegift, de genadegift Gods, zegt Romeinen 6, is het eeuwige leven. En ik zeg er altijd achter, de meesten van u zullen dat weten, ik zeg er altijd achter, te leven. De genadegift Gods is het eeuwige leven, te leven. Dat is de context van Romeinen 6 waar het staat. Want daar gaat het niet over dat men uit genade zou wedergeboren worden. Maar daar gaat het over dat men als wedergeboren mens, opgestaande uit de dood en niet meer onder de heerschappij van de dood, de Heer zou dienen, God zou dienen, de gerechtigheid zou dienen. En ook dat is ons uit genade gegeven. De praktijk namelijk van dat eeuwige leven. En dat wordt voorgesteld door het avondmaal, brood en wijn. Petrus vat het samen en die zegt, God heeft ons alles gegeven wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En de ervaring daarvan in de praktijk, ja, dat doen we in de loop van ons leven op. Dat staat er ook bij. Dat zijn de volgende versen van 2 Petrus 1. Zie? Maar wij worden gefixeerd niet op het kruis. Wij worden gefixeerd op een levende Christus. Precies zoals we dat daar straks gezongen hebben. Hij leeft. Zie? Wij dienen een levende Heer. En we kijken niet achterom, maar naar de Passion en daarna houdt het op. Dat is wat ik tegen ook de Matthäus Passion heb, zal ik maar zeggen. Het is een mooi verhaal, het is mooi uitgevoerd, het mag kunstzinnig zijn. Lang niet altijd trouwens, maar dat zou kunnen. Maar dan nog, als het verhaal niet verder komt dan het kruis, dan hoef ik het niet. Dat weet ik wel, daar loopt het leven in uit. En de algemene gedachte is, aangezien we toch allemaal doodgaan, moeten we van het leven hier iets maken. Dan zit ik helemaal niet verlegen om iets als de Passion. Het gaat er nou juist om, daarom heten het ook evangeliën, Matthäus tot en met Johannes, dat de weg naar het leven en overvloed, leven en onverderfelijkheid in de brief aan Timotheus, dat die tot stand komt doorheen de dood. En daarom heet het in de psalm, waar ging ik doorheen. Niet erin, er doorheen. Lees het maar eens na in berijmde versies, of het maar klopt, of in vertalingen. Het staat er echt, al ging ik doorheen een dal van schaduw des doods. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Namelijk, aan de andere kant gaat de deur open. En in ons geval, aan de andere kant staat de deur open. Of nog beter in uw geval, de deur stond open. En we hebben hem al achter ons gelaten. Toch? Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Kortom, het is Pasen. Overeenkomend met het Engelse spring. Springen. Namelijk, het is een sprong van een oude schepping naar een nieuwe schepping. Want uit de oude schepping ontspringt een nieuwe schepping, als tenminste die oude schepping bevrucht is geworden. Het wordt bevrucht door het woord van God, toch? En dus als men gelooft, het woord van God in zich opneemt, dan vindt daar conceptie plaats. Dat is een goed woord voor wij leren iets en we maken het ons eigen, enzovoorts. En daaruit ontspringt, met kracht betekent dat, of het langzaam gaat of snel heeft er weinig mee te maken, maar met kracht ontspringt dan dat nieuwe leven. Nou, dat is Pasen. Maar de tafel, dat is de continuering van dat nieuwe leven. Vandaar, zo dikwijls gij dit doet, Nou, doop doe je niet dikwijls, dat is één keer. Dat is uitbeelding van wedergeboorte als zodanig. Maar de tafel, dat is de continue. Dat is de uitbeelding van de continue positie waarin wij verkeren. Wij zitten aan zijn tafel. En het tafereel in de opperzaal van het zogeheten laatste avondmaal is de uitbeelding van de positie die wij met Christus innemen. Wij zitten aan zijn tafel en wij worden door hem onderwezen. Want dat brood is het woord dat uit de mond Gods uitgaat en dat wij tot ons nemen en waardoor wij met hem voor eeuwig verbonden worden. We zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij in alle vrijmoedigheid gehoor mochten geven aan uw oproep en u mochten volgen tot in die opperzaal, opdat wij daar zouden aanzitten aan uw tafel. En we danken u dat wij mogen leren verstaan dat u ons niet alleen hebt wedergeboren tot een levende hoop, maar dat u ook daadwerkelijk voor ons zorgt en dat u genade geeft verder gaat dan dat, namelijk dat u ook dat leven onderhoudt en voedt en leidt naar een bestemming die u daarvoor hebt vastgelegd. Wij danken u daarom voor die onvergankelijke en onverderfelijke erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. En dat u onderweg daarnaartoe voor ons zorgt, terwijl wij ons bevinden wellicht in een woestijn waar het leven nauwelijks mogelijk is, maar u geeft ons te eten. U geeft ons dat manna, opdat wij opgebouwd zouden worden in het geloof. Opdat we ons zouden voeden met het woord en daarmee veranderd zouden worden in ons denken naar de inwendige mens en het beeld van uw zoon gelijkvormig zouden worden. Wij danken u dat we hier mochten zijn, ook deze dag. We mochten terugzien naar de overwinning op de dood die eenmaal tot stand gebracht is, maar aan de andere kant mogen stilstaan bij onze tegenwoordige positie. Als kinderen Gods, als nieuwe scheppingen, onderweg naar de heerlijkheid die u ons zou openbaren. Amen.